Kein Gelul.
Lekker man! Wanneer je de meme van Alireza alleen al voorbij ziet komen, hoor je hem de woorden door je beeldscherm schreeuwen. Bij het zien van de gemeende, totale blijdschap na het gewonnen voorrondeduel in de Conference League tegen FC Luzern, sloeg de vonk met het legioen direct over. Nee, de sensatievoetballer die Jaan Baks als opvolger van Steven Berghuis had moeten worden, werd hij niet. Maar toch heeft Mr. Good Guy een plekje in de harten van de Feyenoord supporter veroverd. Dat Feyenoord in de afgelopen twee zomers tot twee keer toe opnieuw opgebouwd moest worden en toch succesvol bleef, kan zomaar eens te maken hebben met de verbinder Jaan Baks. Hij was het cement van de Feyenoord selectie, de onbetwiste goedlachse leider zonder aanvoerdersband. Hij sloeg een arm om Ueda, die maar niet leek te kunnen aarden in Rotterdam. En hij kwam als eerste naar Giménez toen hij tijdens het doelpuntenfestijn tegen Ajax als een van de weinigen niet het net vond. En hoewel hij zelf zijn basisplek verloor, weigerde Jaan Baks de lach van zijn gezicht te halen. Jaan Baks trekt komende zomer na drie jaar de deur achter zich dicht in de Kuip en gaat misschien wel naar de MLS, de Serie A of de Bundesliga. En hoewel zijn vertrek zich op sportief vlak wellicht niet laat voelen, ga ik dit cementmannetje, deze beroepslieverd, deze ideale schoonzoon, dit voorbeeldfiguur en vooral kampioen ontzettend missen. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. Ja, we hebben er weer heel erg veel zin in en we gaan het doen met Flens.
Yo, Wes.
En met Duif.
Hey, Wessie.
Ja, jongens. Staan jullie er net zo in? Gaan jullie Jaan Baks ook zo ontzettend missen?
Ja, man.
Ja, emotioneel. Emotioneel naar deze mooie aftrap.
Het is maar goed dat Rob niet in deze podcast zit. Want bij dit soort items dan rollen de tranen altijd over zijn wangen. Hij kan eigenlijk niemand missen. De materiaalman gaat weg. Dan moet Rob echt drie dagen onder zijn kussen gaan liggen. Ja, dan moet hij bijkomen.
Ja.
Als hij erop ligt, dan krijgt hij gewoon best betaalde speler van de selectie als hij nog 5 jaar bijtekent, denk ik.
Ja.
Maar ik krijg bij hem wel echt het Lito BV-vibes.
Ja, dat wel.
Ja. Nou ja, dat is, vind ik een mooie vergelijking. Dat is ook zo iemand. Er waren ook twee gasten die geweldig voor de camera waren. Wat Jaan Baks ook toevallig heel erg goed kan. Hij zat van de week bij Ziggo Sport. Bij Kick It Met. Samen met Giménez. En hey jongens, wat wil nou het toeval? Wij gaan deze aflevering lekker op de spitsen gaan we inzoomen. Want ja, zoals de luisteraar het al weet, we zijn de afgelopen weken het hele elftal door aan het gaan. Van de keeper tot de linksback tot de rechtsbuiten. Tot dan nu de spits. Er zijn nog 3 posities te gaan. En ja, we wilden toch eventjes heel graag die spitspositie analyseren. En dat gaan we dus doen. Dit is eigenlijk, hebben we er de afgelopen jaren niet zo druk om hoeven maken. Hè? Want met Giménez hadden we een spits in huis die de doelpuntjes wel maakte. Maar nu heeft hij in dat programma dus van Ziggo, Kick It Met, heeft hij laten weten dat hij eigenlijk, en dat hebben we toch best wel eens geconstateerd al, dat hij eigenlijk totaal vermoeid is. En ja. Flens, ik wil eigenlijk met jou beginnen. Jij hebt het een beetje uitgezocht, maar dat komt wel ergens vandaan, geloof ik, hè?
Ja, zeker. Nou, het probleem natuurlijk, wat iedereen wel weet, is inderdaad dat hij heel weinig vakantie heeft gehad. Mede doordat hij natuurlijk elke keer af moet reizen naar Mexico als hij ze interlands wil spelen. En hij speelt ook heel veel interlands. Maar ik ben er even ingedoken. En laten we het eens even op een rijtje zetten.
Oké. Okay.
Op 29 juli 2022 heeft hij zijn eerste contract bij Feyenoord getekend. Dat was eigenlijk het enige jaar, 2022, waarin hij een serieus goede vakantie heeft gehad. Dat was zijn laatste, in de winterstop. Toen zat hij wel in de voorselectie voor het WK met Mexico, maar toen heeft hij de definitieve selectie niet gehaald. Waardoor hij dus in de maanden november, december best wel veel vrije tijd heeft gehad. Mm-hmm. Toen begon de ellende. Want in de tweede seizoenshelft heeft hij vrijwel alles gespeeld bij Feyenoord. We hadden tot 20 april 2023 hadden we een dubbel programma met de beker en de Europa League. Toen werden we dus op 20 april uitgeschakeld. Vervolgens was de laatste competitiewedstrijd tegen Vitesse op 28 mei. En daarna mocht hij zich eigenlijk meteen melden in Mexico voor de voorbereiding op de Gold Cup. In de Gold Cup speelde hij zijn eerste wedstrijd 25 juni tegen Honduras. Die wonnen ze met 4-0. En dit toernooi kwam ten einde voor hem op 19 juli. Dus dat is bijna ruim 3 weken later.
Ja, dat is echt al.
We weten natuurlijk allemaal hoe dat toernooi eindigde. Met zijn winnende goal, hè, tegen Panama, laatste minuutje.
En dan word je ook geleefd, hè? Dan word je ook echt geleefd, ja, als je natuurlijk die winnende maakt, hè? Dan moet je voor alle media staan. Je moet op alle bordesjes moet je acte de présence geven. Ja, dan kom je echt niet weg met een beetje rust.
Nee, en het leuke is dat hij zich 4 dagen later weer in Rotterdam mocht melden op maandag.
Ja, dat is echt
ja, niet normaal. Maar toen begonnen wij dus op voorbereiding op ons nieuwe seizoen. En Arne Slot, we aanbidden hem natuurlijk. Maar hij vond, hij zegt, Santi, als je wil spelen dit jaar, dan moet je er gewoon bij zijn vanaf maandag. Dus die hele voorbereiding heeft hij gespeeld. Of bijna helemaal. Toen kwam de winterstop. En toen heeft hij één hele vakantieweek gehad om zich vervolgens weer klaar te stomen voor de tweede seizoen zelf. We zouden dus kunnen zeggen dat hij in anderhalf jaar tijd 11 vakantiedagen heeft gehad. Nou, en dat heeft hem dus wel opgebroken. En dat hoorde je dus inderdaad ook bij Ziggo.
Ja, en die vakantie heeft hij ook niet per se gebruikt om echt rust te houden.
Want, ja, volgens mij die ene week die hij had, is hij gewoon op wintersport gegaan.
Meneer dacht dat het wel handig was om op de lange ladder te gaan staan.
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hij fysiek niet zozeer vermoeid is.
Nee, vooral mentaal. Dat klopt.
Mentaal is het, ja. Dus als je dan gaat skiën, kijk, het is zeg maar contractueel gezien niet handig. Want
nee, mocht je niet echt.
Of snowboarden was het dan in dit geval.
Ja, snowboarden. Maar,
snel, je gaat op je snuffert en je breekt wat. Dan is dat verzekeringstechnisch, kan dat een heel lullig verhaal worden. En wat dacht je voor Feyenoord die miljoenen aan hem over zou kunnen houden met een transfer. Dus ja. Dat is gewoon niet handig. Ook niet netjes naar je werkgever, vind ik. Maar goed, hij heeft ook uitgelegd bij dat programma waar ik het net over had, dat Kick It Met, heeft hij ook uitgelegd dat eigenlijk elke vakantie die hij heeft, probeert hij, of hij nou 2 dagen vrij is of 3 dagen vrij, hij probeert er wat van te maken. Dus dan gaan ze eventjes naar Monaco een paar dagen. Ze gaan even naar Londen. Hij en zijn vrouw, hè, doe ik natuurlijk op, Verserano. Nou, hij zegt, ja, dat is ook mijn manier van ontspannen. En daar moet je ook respect voor hebben. En ik kan me ook voorstellen dat inderdaad zo is, dat dat werkt.
Ja, laten we eerlijk zijn, als we het nou over mentale vermoeidheid hebben, hoeveel ik ook van haar hou, maar als je nou 24 uur per dag met Ver omgaat, denk ik dat je daar ook helemaal kapot van bent. Zowel fysiek als mentaal.
Ja, nou ja, dat is zo. Nou ja, oké, met dit hele verhaal van jou, Flens, in gedachten, vraag ik me af, er zijn nog 2 competitiewedstrijden te gaan, er staat niets meer op het spel. Ueda heeft al de afgelopen wedstrijden al mogen beginnen. Al was het eigenlijk door een pijntje van Giménez in die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Maar ja, met het gegeven dat er niets meer op het spel staat, moet Feyenoord niet gewoon nu zeggen tegen Giménez, hey, want er komt binnenkort weer een Copa America aan. Hè?
Ja, precies.
Moet hij niet gewoon nu lekker op vakantie gaan? Duif, wat vind jij daarvan?
Nee, ik vind dat je hem gewoon lekker moet laten staan. Sowieso ook met de laatste wedstrijden van Slot. Ook met het oog op het komende seizoen en de mogelijke transfer. Nou ben ik er trouwens niet zo van om iedereen nou naar die uitgang te praten. Want dan heb ik wel een beetje het idee dat de laatste tijd wel heel veel gebeurt. Hè? Dat er heel veel mensen naar de uitgang worden gepraat bij Feyenoord. Dat zou ik toch niet echt toejuichen. Maar bij Santi is het best wel logisch als dat gebeurt. Ik bedoel, hij hint er zelf niet met exacte bewoordingen op, maar wel met allerlei andere hintjes. Dus bij hem zou ik het niet heel gek vinden als hij ook daadwerkelijk inderdaad weggaat. Maar goed, in ieder geval om in dat ritme te blijven voor die Gold Cup, is het wellicht wel handig om gewoon te blijven spelen tegen iets mindere tegenstanders. Dat hij ook richting die Gold Cup lekker veel vertrouwen op kan doen. En waarom zou Slot Ueda erin zetten voor volgend seizoen? Ik bedoel, Slot is er zelf niet meer. En nieuwe trainer, wie dat dan ook moet zijn. Ja, weet je, die heeft er straks weer eigen ideeën voor en eigen manieren van spelen. Dus daar hoef je het niet voor te doen.
Nou, Duif, ik snap natuurlijk wat je zegt. Alleen, ik kijk er zelf anders naar. Ik heb even, als je het hele verhaal van Flens meeneemt, dat hij hooguit 2 weken vakantie heeft gehad de afgelopen 2 jaar. En nu komt er dus weer een groot toernooi aan. Ik heb even gekeken tussen de laatste wedstrijd van Feyenoord dit seizoen en de eerste wedstrijd van de voorbereiding van Mexico. Hè, want ze gaan natuurlijk ook nog een paar van die nutteloze vriendschappelijke potjes spelen.
Ja,
om in de ritme van die Gold Cup te komen. Ja, precies. Ja, ja. Er zitten maar 18 dagen tussen. En daar moet je dus je vakantie in plannen en ook nog optrainen met de Mexicaanse ploeg. Dus ja, dat kan natuurlijk nooit. Dus ik zou het ergens niet heel gek vinden als Feyenoord het zegt. Kijk, ga je puur naar het sentimentele verhaal kijken. Ja, stel nou dat inderdaad Giménez weggaat komende zomer. En je zegt het, hij hint er ook een beetje op in interviews. Mm-hmm. Dat het ook zomaar zou kunnen. Dan zou het wel een heel wrang einde zijn. Hè, laten we eerlijk zijn. Maar ja,
dan laat je hem toch tegen Excelsior die laatste wedstrijd thuis spelen. Dat dan zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord is.
Ik denk dat je misschien gewoon met hem moet bespreken ook. Waar hij behoefte aan heeft.
Nou, dat zou ook ongetwijfeld gebeuren hoor.
Ja, en ik denk dat hij het liefst zoveel mogelijk doelpunten maakt. Ook met oog op zijn transferwaarde. Dus ik denk eerlijk gezegd dat als je naar hem vraagt, dat hij helemaal geen zin heeft in die vakantie. Of tenminste nog niet. En dat hij gewoon die 2 potjes nog wil spelen.
Nou, ik vind eigenlijk ook wel interessant om eens even te kijken van, hoe doet hij nou eigenlijk dit seizoen? Hè? Vinden jullie in jullie ogen, hè, dat hij echt verbeterd is ten opzichte van vorig seizoen? Toen hij eigenlijk grotendeels als invaller in de ploeg kwam. En op een gegeven moment zijn plekje heeft veroverd. Hè? Pas de laatste paar maanden van het seizoen. Flens, wat denk jij?
Het is moeilijk te zeggen. Want ik denk als je mij die vraag in de winterstop had gesteld, dan had ik 100% ja gezegd. Hij heeft natuurlijk een geweldige eerste seizoenshelft gehad. Maar de tweede seizoenshelft, weten we allemaal, is best wel tegengevallen. En heeft hij veel kansen gemist. We hebben samen Excelsior Feyenoord zitten kijken, waarin hij wel een hattrick maakt, maar ook nog, hij had er eigenlijk 7 moeten maken, die pot. Daar begon het natuurlijk allemaal. Voor mijn gevoel in elk geval.
Nou ja, hij zegt zelf dat het begon bij die penalty tegen RKC, hè, die hij miste.
Ja.
Daar begon het mee, zegt hij. Dat vond ik overigens apart. Denk, ja, joh, je kan toch een keer een penalty missen. En de manier waarop was een beetje lullig. Maar ja, dat is nou toch niet een reden om helemaal in zak en as te gaan zitten als je die leeftijd hebt en er nog zoveel kansen komen. Hè? Maar,
kijk, als het nou gelijk daarna goed was gegaan, niks aan de hand. Maar waarschijnlijk is het gelijk daarna wel misgegaan. En dan gaat het in je kopje zitten. Dan denk je, ah, kut, die penalty. En, weet je wel, dan val je in zo'n negatief spiraal. Dat is bij hem gebeurd, denk ik.
Nee. Maar goed, hij is wel... Ik denk dat hij wel vooruit is gegaan. Zeker nog een jaar, weer een jaar trainen met Arne Slot. Hij is wel wat volwassener geworden, van mijn gevoel.
Nou, ik ben het wel met jullie eens. Maar als je puur naar de cijfers gaat kijken, dan valt het wat tegen eigenlijk, hoor, ten opzichte van het kampioensjaar. Want het kampioensjaar was hij eigenlijk bij elke 113 minuten had hij een goal gemaakt. Hè? Dus kijk puur even naar doelpunten en niet naar assist. Maar dit seizoen, elke 123 minuten. Dus hij heeft gemiddeld gezien iets langer nodig om een doelpunt te maken. Kijk, hadden we deze momentopname gemaakt in december, dan was het anders geweest. Dan was het elke 75 minuten geweest.
Maar dat komt ook natuurlijk omdat hij in het kampioensjaar, in de tweede seizoenshelft, pas basisspeler was. Daarvoor was hij vooral invallen en dan scoorde hij. Nou ja, dan gaat je rendement natuurlijk wel op minutenbasis enorm omhoog. Zeker. En dat is wel grappig wat Flens net zei, dat hij dus niet is meegenomen toen naar die WK-selectie. Iedereen verontwaardigd en terecht toen de tijd. Want toen was hij eigenlijk al vrij goed. Dat was trouwens ook het begin dat die bondscoach begon te zeiken over, ja, Santi moet eigenlijk naar een grotere club en een grotere competitie en al dat gedoe. Ik denk dat dat ook wel iets met hem heeft gedaan trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is wel het moment dat hij alle rust heeft gehad, of een soort van rust, om mee te doen met die voorbereiding. Daar heeft Arne Slot echt het kampioensteam gesmeed in de tijd dat de rest allemaal de hort op was met het WK. Alleen, als je dat op die manier kijkt qua minuten, is het natuurlijk heel logisch. En wat nu speelt hij vrijwel alles.
Het is nog steeds niet slecht. Nee, want ga je het even... Kijk, weet je, we kunnen het even afzetten tegen meneer Brobby, die in Amsterdam...
Brobby bedoel je?
Ja, Brobby... zo spreken ze hem altijd uit bij de Hartgras podcast. Dat is natuurlijk het fenomeen van het Nederlandse voetbal op dit moment. Dames en heren, zet u even schrap. Maar die is betrokken. Die maakt elke 144 minuten een doelpunt. Heeft gewoon 20 minuten langer nodig gemiddeld gezien dan Jiménez.
Maar hij speelt dan ook wel bij een middenmotor.
Dat is natuurlijk wel makkelijk. Nee, dat is wel heel knap, heel knap. Maar Flens, ik wilde eigenlijk even van jou vragen, want... Kijk, we zitten hier aan tafel met een spits. Goed, je bent een kelderklasse spits, maar daar hebben we het even niet over.
Pardon?
Ja.
Kelderklasse?
Ja, je speelt ergens in een achtste team, geloof ik, hè, als ik het goed zeg.
HSV 8.
Ja, HSV 8. Niet HSV, voor de goede verstaander, hè, in Duitsland. Nee. Was het maar zo'n feest voor je. Jij weet dus, jij hebt het met het bijltje gehad. Jij hebt ook wel eens een paar wedstrijden, heb je droog gestaan. Jij kan dus
af en toe
in het hoofd van een topspits, kan je eigenlijk kijken, want dat ben je zelf ook.
Ja. Nee,
wat doet het nou met iemand als je van het veld afloopt en denkt, shit, ik heb weer niet gescoord?
Ja, nou gebeurt mij dat gelukkig niet zo heel vaak, want ik ben natuurlijk een spits die veel doelpunten maakt op vrij hoog niveau. nee, dat gaat toch aan je knagen. En ik bedoel, dat heb je zelfs op amateurniveau heb je dat wel. Dat je dan, stel je voor, je hebt er 2 wedstrijden niet gescoord en je gaat die derde wedstrijd in. Als spits zijnde, dat weten jullie ook allemaal wel, heb je altijd een beetje een grote mond in de kleedkamer. Dan zeg je, ja, ik ga er vandaag 1 of 2 maken. Als dat dan 2, 3 weken niet gebeurt, dan gaat dat toch in je achterhoofd zitten. En dan komt die eerste bal. En dan is het voor mij in elk geval echt heel belangrijk dat die eerste aanname goed is. En dat de schot, hij hoeft er niet in, maar dat hij in elk geval tussen de palen is en niet in de handjes van de keeper.
Maar dat is het ding, toch? Ik denk dat als je maar serieus genoeg bent, in wat voor sport dan ook, en ook misschien wel in hele andere dingen. Als je maar serieus genoeg bent, dan gaan dit soort dingen aan je knagen. Dus dan kan dat ook in de kelderklasse niveau.
Absoluut. Een bekend fenomeen is dat. Nee, maar dat zag je natuurlijk bij Jiménez heel duidelijk. Op een gegeven moment dat hij 2, 3 wedstrijden echt wel een paar grote kansen heeft verprutst, dan gaat het kopje een beetje hangen. Ja, je ziet dat hij nadenkt bij de dingen die hij doet, in plaats van dat hij het gewoon op automatisme doet wanneer het wel lukt. Ja. En ik denk dat dat een beetje het ding is.
Ja, Duif, jij hebt het net over Giménez. Dat jij, hij hint een beetje op een vertrek. Gaat misschien wel de deur uit. Denken jullie ook, gewoon een hele snelle vraag. Gaat hij vertrekken deze zomer, jongens? Ja of nee?
Ja.
Nee.
Zo. Nou, daar kunnen we een half uur over discussiëren, maar dat gaan we dan niet doen. maar mocht hij nou vertrekken? En Flens, jij zegt nee, maar dus dan betekent het... Ja, je wil niet dat hij gaat, denk ik.
Nee, hij gaat ook niet.
Hij gaat ook niet? Nou, mocht er nou wel een club aankloppen? En laten we zeggen dat dat een club is in Spanje of in Engeland. Dat zijn twee competities waar hij graag heen zou willen. Wat moeten die voor hem gaan neerleggen? Wil Dennis de Kloeze dan de telefoon überhaupt opnemen? Waar moeten zij mee aankomen?
Nou, dan spreekt hij goed Spaans, Dennis de Kloeze. Dat klopt. Wat betreft neemt hij vrij snel op bij een plus 34 nummer, denk ik. Maar ik denk dat hij niet onder de 40 miljoen gaat. En dat is ook meteen de reden dat hij niet vertrekt deze zomer. Hij heeft nog 3 jaar contract, als ik me niet vergis. We gaan hem niet laten gaan voor minder dan dat bedrag, denk ik. En ik denk, heel eerlijk gezegd, dat er geen club is die nu 40 miljoen voor hem gaat betalen. Omdat hij best wel matig heeft gepresteerd afgelopen half jaar. Dus 1 plus 1 is 2 wat mij betreft. Hij blijft.
Nou, oké. Okay. Duif, wil jij daar nog een speld tussen proberen te krijgen? Of?
Nou, ik ben het met het miljoenenbedrag ben ik het wel eens. Even 40, onder de 40 miljoen is gewoon gênant, natuurlijk. ik kan me op zich wel vinden in de woorden van Flens van, goh, wie gaat dat nu voor hem neerleggen? Alleen, ik weet het niet. Ik vind het al een geruime tijd dat hij daar wel een beetje op hint en op doet. Dat het volgens mij wel in zijn hoofd zit. Denk ik, toch? Dat gaat
maar
onbewust.
Hij heeft er ook niet alles over te zeggen, hè?
Dat is ook wel weer zo, maar je hebt geen zin in een spits die niet echt gemotiveerd is en die eerste maanden weer helemaal zijn motivatie moet terugkrijgen. Dan is het natuurlijk ook super afhankelijk van wat voor soort trainer komt daar nou te staan en hoe goed kan hij opschieten met Giménez. Maar ik weet het niet. Ik heb gewoon een voorgevoel dat hij weggaat.
Er gaan wel wat mensen weg deze zomer, dat weten we allemaal. Tuurlijk. Met Geertruiden heb je denk ik een zekerheidje. Hansko zijn we ook allemaal bang voor en Wiever misschien ook wel. Dan ga je als ter Kloeze zijnde echt wel hard in onderhandelingen wanneer je deze positie hebt. Wanneer je weet, oké, er gaan er wel 2 of 3. Giménez moet gewoon heel veel geld opleveren en heeft nog een lang contract. Ja, dan denk je misschien ietsje minder aan zijn persoonlijke wens en denk je ietsje meer aan de club. En ik denk dat dit wel dat dit een mooi voorbeeld is daarvan.
Ja, maar aan de andere kant moet ik zeggen dat, kijk, als je het kijkt per positie, een tweede Hansko hebben we niet. Nou, echt niet zomaar. Die achterhoede posities zijn gewoon wat dunner bezet. Op het middenveld, hè, als ze de 1 of 2 laat gaan, is dat eigenlijk ook al wel weer aan de dunne kant. Maar je hebt wel Ueda gehaald voor een recordbedrag. Ja. Dus die zouden dan, hè, theoretisch gezien, gelijk moeten staan. In dat geval zou ik wel kunnen begrijpen dat je hem wel gaat verkopen, omdat je dat nog relatief makkelijker zou moeten kunnen invullen dan een Hansko of zo. Maar ik snap wat je bedoelt. Dennis de Kloeze heeft gewoon een hele goede positie in dit soort dingen. Want het geld hebben we ook niet per se nodig. Als je al die Champions League miljoenen binnenkrijgt, Geertruida verkoopt en wellicht een ander, wat sowieso wel gaat gebeuren. Ja, dan mag je inderdaad heel stevig in je schoenen staan.
Ja. Ja. Je hebt het natuurlijk over de Ueda net. Mm-hmm. Is dat nou onze tweede spits? Of onze eerste spits, moet ik zeggen? Stel je voor hij gaat.
Het is natuurlijk niet te zien als je gaat kijken naar hoe hij het hele jaar gepresteerd heeft.
Nee.
Het is voor iemand die zoveel geld gekost heeft, valt het gewoon niet een beetje tegen, maar gewoon echt enorm tegen. En we zien allemaal, denk ik wel, dat er potentie is. Hè?
Zeker.
Dus ik vind hem bijvoorbeeld meevoetballend. En dat zag ik bijvoorbeeld in die geweldige uitwedstrijd tegen Atletico Madrid. Zag ik dat ook. Hij is meevoetballend best wel goed. Best wel sterk. Hij kan ook best wel goed met de rug naar het doel een balletje aannemen en als kapstok fungeren.
Ja, als hij er zin in heeft. Want dat had hij tegen NEC niet in de bekerfinale.
Inderdaad.
Ja, nou goed, je kan allemaal een keer een mindere wedstrijd spelen. Ik vind niet dat je iemand moet afrekenen op 1 wedstrijd.
Ja, maar het is toevallig wel de finale, hè, Wesley. Dat vind ik wel meetellen. Als je dat een keer op een zondagmiddag tegen RKC doet, nou ja, vooruit dan maar. Maar in de bekerfinale.
Je kan ook spanning op de benen hebben. En weet je, ik vind dat moet de discussie niet zijn. Ik vind het veel belangrijker dat hij die goals gaat maken. Want hij heeft er maar 4 gemaakt dit seizoen. Ik noem net het lijstje van Giménez, dat hij elke 123 minuten bij een goal maakt. Ueda, elke 255 minuten. Ja, dat zijn gewoon echt gênante statistieken.
Ja, dat is wel hoog. Ja,
en
ja,
dat
ja.
is
hoe bizar, hè? Want toen we hem haalden, weet ik nog dat hij liep hij niet gewoon 1 op 2 in België?
Hij liep 1 op 2.
Hij scoorde echt veel.
Ja, ja, ja. Zeker.
Hij heeft volgens mij 23 gescoord in 41 wedstrijden uit mijn hoofd. En Japan ook, hè, trouwens. Hij is natuurlijk meegeweest naar die Azië-cup. Daar deed hij het ook hartstikke goed. En ook in die oefenwedstrijden. Tuurlijk, het is wel tegen landen dat je zegt... niet echt geweldig hoog niveau. Maar toch, hij scoort ze wel. En misschien, ja, ik weet het niet. Misschien is de manier van spelen wel niet helemaal de Ueda-manier, om het zo maar te zeggen. Misschien met een nieuwe trainer, met een goede klik... dat het in één keer wel gaat lopen.
Nou, wat ik heel veel mensen hoor zeggen... en wat ik zelf ook wel heel erg vaak gezegd heb... om hem te verdedigen, is van... laat hem nou eens 10 wedstrijden staan. Dat is een argument wat je vaak hoort... als het om Ueda gaat. Kijk, nu speelt hij wat vaker... en je ziet ook wel echt dat hij er beter in komt, vind ik. Ik vond het bijvoorbeeld tegen PEC Zwolle... eigenlijk tegen Go Ahead Eagles vond ik hem al... nou, dan kan hij naarmate de wedstrijd vorderde... beter in de wedstrijd. Tegen PEC Zwolle... Ja. Stond hij op de goede plek. Hij mist een penalty. Dat is niet handig. Ook voor de beeldvorming niet. En voor het zelfvertrouwen. Hè. We hebben het net over een gemiste penalty van Jiménez. Hoeveel dat heeft kunnen doen. Dat is niet handig. Maar laten we maar die laatste 2 wedstrijden ook weer spelen. En hopelijk laat hij een goede indruk achter. En anders is het heel simpel. Dan moet Dennis de Kloeze gewoon aan de slag.
Ja. Maar laten we eerst nog maar even afwachten of Jiménez vertrekt.
Precies. Wat het overigens wel interessant is, als Dennis de Kloeze nou straks Jiménez dan verkoopt. Laten we even van dat scenario uitgaan. Komende zomer komt er een mooi bedrag en kan Feyenoord geen nee tegen zeggen. Dan gaat Feyenoord natuurlijk weer de hortel op voor een nieuwe spits. Ja. We kunnen hier allemaal spitsen uit Europa, of misschien wel de hele wereld kunnen we erbij gaan halen en we kunnen voorspellingen gaan doen. Maar dat lijkt me niet zo handig. Maar ik vind het eigenlijk veel interessanter. We hebben nu net de hele problematiek van Jiménez. Je kan diezelfde problematiek kan je op Ueda plakken. Hè? Het vele reizen, de interlands over de hele wereld. Moet Feyenoord daar in het vervolg een beetje rekening mee gaan houden? Bijvoorbeeld met mensen die uit Afrika komen en die dan een Afrika Cup spelen in zo'n seizoen. Of mensen die een eindtoernooi hebben... die anders loopt dan de EK-kalender, om het zo maar even te zeggen. Moet Feyenoord daar in het vervolg rekening mee gaan houden? Flens, wat vind jij?
Je hebt het net over die Afrika Cup. En daar heb ik inderdaad wel moeite mee. Dat zeg je nu natuurlijk met die Afrika Cup en die Azië Cup die tegelijk waren. Dat is natuurlijk echt wel heel irritant. Zoals spelers als Ueda, Minte en Zerouki. Die misten we dus gewoon in een hele belangrijke fase vlak na de winterstop. Ja. Dat is wel echt, dat vind ik wel echt vervelend. Bij Jiménez heb ik er iets minder moeite mee. Tuurlijk is hij vermoeid, waar we het net over hebben gehad. Maar ja, kwaliteit moet wel altijd voorgaan. Als we nou een hele goede spits zien lopen in Zuid-Amerika...
Dat vind ik wel leuk, hè? Je hebt, er is al geen spits weliswaar. Hij kan geloof ik als spits spelen. Maar die Luciano Rodriguez, hè, die is al heel erg vaak aan Feyenoord gelinkt. Ik zag ook dat zijn zaakwaarnemer had gezegd dat het echt heel erg close was afgelopen winter. Dus Feyenoord zal waarschijnlijk wel voor hem terug gaan komen. Maar stel je nou voor, Feyenoord gaat hem halen. Ik heb even gekeken. Die heeft in september, in oktober, in november en ook nog in maart... zo'n interlandperiode. Dus dan moet je elke keer 1 of 2 weken moet je weg. Zo'n vlucht, nou Amsterdam naar Montevideo, dat is gewoon langer dan naar Mexico. Is 20 uur. En dan vaak ook met tussenstops en dergelijke.
Ja, en weet je wat het kost?
Nou ja, goed. Naast het feit dat het wat kost inderdaad, is het ook nog eens voor zo'n speler, is het niet lekker.
Maar nog steeds, Wes, waar ik net mee afsluit, kwaliteit gaat toch voor? Wanneer hij zoveel beter is dan een speler die bijvoorbeeld uit Duitsland kunnen halen, dan moet je daar toch altijd wel voor gaan?
Ja, nou, dat lijkt me wel. Maar het is niet gek als dit ook eens meegewogen gaat worden in transfers en transferonderhandelingen. En als je verschillende opties op tafel hebt, om dat echt mee te nemen. Want je kan het nu met Jiménez, kan je het heel goed zien. Het kan ook in je nadeel werken. Goed, we hebben Jiménez hebben we behandeld. We hebben Ueda behandeld. We vergeten er eigenlijk nog eentje. In de jeugd hebben we natuurlijk nog een hele goede spits lopen. Zeg ik eventjes, ik vul het maar even zelf in. Want ik zie hem regelmatig voetballen. Ik vind het een leuke spits. Nesto Groen is toch ook al wel op leeftijd aan het raken. Is bijna 20. 22 juli wordt hij 20 jaar. Is het nou realistisch dat hij erbij komt? Mocht een van die twee vertrekken of überhaupt. Het is ook niet gek om eens 3 spitsen in je selectie te hebben. Wat vinden jullie van hem?
Ja, dat laatste denk ik. Hij zou er misschien wel bij kunnen komen volgend jaar als 3e spits. Maar je moet niet op hem gaan bouwen nu voor volgend seizoen als echte concurrent voor de Ueda, denk ik. Stel je voor Jiménez vertrekt. Ik bedoel, hij doet het goed in de jeugd en hij is 20. Maar als hij echt zo goed was, had hij denk ik al elke week meegetraind. Dat is niet zo. Hij doet het redelijk goed in de jeugd. Maar ja, ik denk dat het wel genoeg zegt dat hij er niet altijd bij zit. In elk geval op de trainingen. Dat hij er nog niet heel dichtbij zit. Qua niveau.
Maar hij heeft wel leuke statistieken, toch?
Zeker. Ik heb het hier voor me. 24 wedstrijden, 8 goals, 5 assists. En dan vergeet ik nog even de Youth League, hè? Ook 4 potjes en ook 2 goals. Ja. Dus er zit wel echt potentie in hem. Hè? Het is een spits ja. die we misschien eens een keertje moeten testen. Duif, jij gaat best wel vaak bij Dordrecht kijken, bij ons ja, satellietclubje.
Zeker.
Zou dat nou een mooi platform voor hem zijn, denk je?
Ja, als zij niet promoveren, hè, dus als ze gewoon lekker KKD blijven spelen, dan is het echt een perfecte stap voor Nesto Groen. Dat weet ik zeker. Maar dat zie je ook bij die gasten als Sebaoui en zo. Die moeten er even inkomen, maar die staan er wel altijd in. Die kunnen dat niveau gewoon aan. Als jij in de jeugd bij onder 21 hebt gespeeld, dan kan je dat niveau van de KKD prima aan. Ligt natuurlijk wel een beetje aan wat voor aanvoer je krijgt. Maar als Dordrecht promoveert, ja, dan moet Nesto Groen daar absoluut niet naartoe. Want ja, dan krijg je lange halen snel thuisvoetbal.
Is dat niet een beetje wat hij goed zou kunnen? Omdat hij best wel fysiek sterk is?
Jawel, alleen ik weet niet of je er als spits nou hè, voor Feyenoord, die nooit lange halen, of vrijwel nooit lange halen, snel thuisvoetbal speelt, omdat je de hoogste regionen speelt, of dat je daar in die speelstijl nou heel veel aan hebt. Want als je in de onderste regionen van de Eredivisie gaat voetballen, ja, dan krijg je niet zoveel kansen. En als je kansen krijgt, is het meestal een beetje slordig of in een counter. Ja, dat is wel leuk, maar daar heeft Feyenoord in principe qua speelstijl niet zoveel aan. En op 1908 zijn ze natuurlijk heel erg bezig om de speelstijl ook vanaf de jeugd al ja, hetzelfde te krijgen. Dus dan lijkt het mij beter om hoog in de KKD te voetballen.
Hey Duif, ja, ik hoor jou net jong Feyenoord onder 21 hoor ik jou benoemen. Ja, ik weet niet, is het weer tijd? Heeft iemand een hele mooie tune van mij of zo? Of zal ik hem zelf maar eens proberen? Want
doe eens.
Ik zou zeggen, ja, ik heb geen idee wat Joop eigenlijk altijd doet, maar iets van...
ja, maar je kan toch zelf iets verzinnen?
Ja, nee, ik verzin wel wat.
Kom maar, ik ben benieuwd.
Tweede divisie, watch.
Nou, geef mij maar Joop.
Ja, Joop is daar wat creatiever in, hè? Ja. Nee, dat klopt. Nee, jongens, tweede divisie. Ja, we hopen natuurlijk van ganse harte dat Feyenoord onder 21 volgend jaar in die tweede divisie speelt. En dan wordt het misschien ook wel voor Nesto Groen veel interessanter.
Scheveningen.
Ja, nou, we gaan straks even naar het programma van de tweede divisie. Eerst naar onszelf kijken uiteraard. Want Feyenoord onder 21 speelt een heel belangrijk potje uit tegen de Graafschap. Ja. Feyenoord staat maar een puntje boven Groningen. De Graafschap staat 3 punten achter op Feyenoord. Dus dat is echt nog...
dicht op elkaar, hè?
Dat zit echt dicht op elkaar. Feyenoord onder 21 moet dat heel serieus gaan nemen. Ja, en zorgen dat ze in ieder geval dat kampioenschap pakken, de voorjaarscompetitie. Ja.
En dan gaan we zijn natuurlijk nog steeds afhankelijk, ja.
Ja, precies. En dan gaan we dan nu, Flens, ik hoorde jou net Scheveningen schreeuwen, gaan we nu naar die tweede divisie. Want het is een programma om je vingers bij af te likken. Ik denk dat bij ons in de befaamde WhatsApp-groep, dat die weer op stelte gaat komende zaterdag.
Nee, we beginnen... zaterdag fanatieker wordt dan zondag.
Het zou zo maar kunnen. Het zou zo maar kunnen. Nee, we beginnen met Jong Sparta. Die natuurlijk nu in het lekkerijtje staan. En we hopen dat die eruit kelderen. Maar die moeten tegen Quick Boys. Quick Boys, ja, een van de topploegen in de competitie. Mm-hmm. Dat, we gaan er toch heel stiekem vanuit dat Quick Boys gewoon daar gaat winnen. En dat Jong Sparta een enorme beuk in het gezicht krijgt. Want daarachter is het ook nog spannend hoor. Want Jong Almere City, 45 puntjes, 1 puntje minder dus maar, gaan op bezoek bij Scheveningen. Ja. Ik vind dit lastig, want Scheveningen hè, met Lex Immers, we hebben vorige week hebben besproken, zijn laatste wedstrijden, afscheidstournee, want gaat natuurlijk naar Spanje verhuizen, onze Lex. Ja, Scheveningen heeft de punten in de strijd tegen degradatie keihard nodig. Dus het zou lekker zijn als ze daar eens mee gaan beginnen tegen Jong Almere City.
Precies. Ja, ze staan er 15 hè, nu.
Ja, nou, het moet gaan gebeuren. Het moet gaan gebeuren voor ze. En ook voor Feyenoord moet het gaan gebeuren. Eén van die twee ploegen, eigenlijk allebei, moeten een enorme beuk krijgen.
Ja, want voor wie het nog niet weet, de jong teams van Jong Almere en van Jong Sparta, die moeten dus in het rechte rijtje eindigen. Willen wij überhaupt kans maken om te kunnen promoveren?
Goed dat je dat inderdaad nog even uitlegt. U bent weer helemaal bij, dames en heren. Ja? En tweede divisie, ik zou lekker op pagina 835 op Teletext gaan kijken. Ja, voor de echte fijnproever, die heeft natuurlijk Teletext, hè. Dat weet je. Ja, ik zie trouwens 835, maar het is 833. Dus goed dat ik het verkeerd zei. Dat
wilde je al even verbeteren, want dit wist ik natuurlijk.
Dit wist jij natuurlijk. Hé, Duif, we hebben het over spitsen gehad. We hebben het nu over de tweede divisie gehad. Ik denk dat we echt toe zijn aan een geweldige onderbreking met het spelerspaspoort. Final boarding call for flight 1908. Please
your passport ready.
Het spelerspaspoort.
Tijdens mijn carrière heb ik 2 prijzen gewonnen. Namelijk het EK voor de onder 17 bij het Nederlands elftal en de KNVB-beker bij Feyenoord. Voor Feyenoord heb ik gespeeld, maar ook bijvoorbeeld voor aankomend tegenstander NEC. Maar daarnaast heb ik in totaal bij 8 verschillende clubs gespeeld in 4 verschillende landen. Ooit waren er hele hoge verwachtingen van mij en heb ik wat Dekselse goals gespeeld. Maar inmiddels heb ik dat niet echt waar kunnen maken en ben ik weer terug in Nederland om op een wat lager niveau te spelen. Rara, wie ben ik? Daar komen we aan het einde van deze aflevering op terug. En ik zie Wes al met een heel gnuipig grijnsje kijken in die camera. En Flens weet hem wellicht ook wel, maar je hebt er nog even over.
Het boeit allemaal weer niet, want ik mag nooit als eerste. En altijd degene die voor me is, die mag altijd als eerste raden. Dus, maar een hele leuke, heel leuk spelerspaspoortje dit, denk ik. Dat is voor de luisteraar nog eventjes een half uurtje wachten. En dan komen we er uiteraard op terug. Ja, ik jongens, om maar gelijk met de rubriekjes door te gaan. Zijn jullie ready voor de Insta-aspecten?
Jazeker.
Nou, ik wil dus eigenlijk beginnen en ik doe normaal gesproken, zijn we niet zo van die zelfpromotie. Hè? Maar we hebben, naast dat we een geweldige voetballer van HSV 8 hebben, hebben we ook een enorme ster in ons midden. Hè? Want Flens, jij stond ineens op de sociale kanalen hè? Van 4-3-3 ja. Zag ik je ineens. Wat de fuck,
je het even gezien? Ja, goed hè. Ja, ik was zo blij met die foto. Ik heb een Liverpool shirt, voor degenen die niet gezien hebben, en dat zullen er veel zijn. Ik heb een Liverpool shirt laten drukken. Het nieuwe shirt kwam uit op woensdagochtend. Zag ik per toeval. Toen heb ik hem meteen laten bedrukken met slot nummer 10. Omdat hij daar natuurlijk altijd mee speelde. Ja, en wil het zo zijn dat hij de volgende dag meteen op de mat lag.
Daar kan Kesto nog een puntje aan zuigen, hè, trouwens.
Nou, even serieus. Ik heb dus een dag eerder een Feyenoord shirt besteld voor een zakenrelatie. Voor mij die is er nog steeds niet. maar ik had dat shirt dus mee afgelopen zondag naar de Kuip op vakkie U. En ik, op het moment van opkomst en op de momenten dat we slot aan toezingen waren, heb ik natuurlijk dat shirt zo omhoog staan houden.
Ja, je hield hem eventjes echt voor je neus, zoals Messi ooit in Bernabeu stond, hè? Met dat shirt zo uitgetrokken, zo voor dat hele publiek. Zo stond jij ook en dat was echt schitterend. Ja, dat is blijkbaar iemand opgevallen, want die heeft een fotootje van je gemaakt. Ja, en die is dus bij de kanalen van 4-3-3 terechtgekomen. Nou,
ja, want ik had hem in mijn verhaal gegooid. En toen werd ik dus benaderd of ze mochten gebruiken voor 4-3-3.
Je bent gespot, man.
Dan ben ik de moeilijkste niet, natuurlijk.
Nee.
Dat was leuk. Dat was leuk.
Oh, een mooie foto. Echt een hele mooie foto.
Ja.
Ja, nou ja. En het is net bekend geworden dat Arne Slot niet naar Liverpool gaat, maar daarbij München. Dus heel zonde. Nee, dat gaat
dan doen we zo'n berghuisje. Dan zetten we zo'n streep over die naam.
Hey jongens, dan gaan we eventjes naar de Feyenoord selectie, want Quilincy Hartman, we hebben hem helaas een tijdje niet op het veld gezien. Het gaat ook nog echt een tijd duren voordat we hem wel weer gaan zien. Maar Quilincy Hartman, net voordat hij geblesseerd raakte, is hij nog met Touzani op stap geweest. En Touzani maakt hele leuke filmpjes altijd met voetballers. En Hartman, ja, past, dat is echt een match made in heaven hoor. De rustige Touzani en de toch wel ook wel rustige Hartman, maar die kan ook lekker energiek zijn op een leuke manier. Die hebben allemaal challenges moeten doen en zo. Ze moesten op een gegeven moment een balletje over een bus heen schieten in het doel. En de verliezer die moest gaan abseilen van de Euromast. Nou, je mag gaan raden, maar Touzani verloor die challenge. En toen zegt Hartman, weet je wat, ik ga gewoon met je mee. Ik doe gewoon met je mee. Dus echt een legend is, ja, dat is hij al, maar nog een klein beetje meer. Want hij is dus gaan abseilen van de Euromast. En terwijl die Touzani daar zo met bibberende handjes een half uur op die reling heeft gezeten, was Hartman al 3 keer gegaan ongeveer. Die vond het echt geweldig. Die ging echt met een noodvaart naar beneden. Joh. Dus,
ik denk, hij heeft zijn benen zo erg aangespannen tijdens het abzeilen, dat er gewoon een enorme druk op zijn kruisband is gekomen. Maar dat was dus niet het geval.
Nee, dat... gelukkig nou, ik hoop niet dat dat de oorzaak zou zijn. Nee, dat geloof ik niet. Nou ja, goed, weet je. Maar ja, Hartman, dat is echt een moeite waard om dat filmpje te kijken. Echt een leuke gast. Maar dat wisten we natuurlijk al. Maar als je daar nog aan twijfelt, dan zou ik even zeggen, kijk even dat half uurtje met Touzani.
Gaan we doen.
Hey, afgelopen zondag, natuurlijk die wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ja, jij was niet de enige met een bijzonder shirt, Flensie. Want Arne Slot deed ook mee met een bijzonder shirt. Hij is even naar de fanshop gegaan. Dat kon gewoon, vlak voor de wedstrijd, door die hele menigte heen, overal een handtekeningetje zetten, fotootjes maken. Hij zegt, ja, sorry jongens, ik moet even heel snel een shirtje halen. En heeft hij gedaan, die is te laten bedrukken. En daar stond op, bedankt Bram. Want ja, Bram van Polen van PEC Zwolle, we hebben het vorige week toevallig even over hem gehad. Die heeft natuurlijk afscheid genomen, of die gaat afscheid nemen van het voetbal. Een PEC legend. En Arne Slot, ja, ook een PEC legend. Die dacht, dat gaan we niet zomaar voorbij laten gaan. En we laten een shirtje bedrukken en we geven dat voor de wedstrijd. Nou, Bram van Polen was daar zo van onder de indruk dat hij bij alle tegendoelpunten stond te loeren. Dus hartstikke goed.
Hij dacht, ik speel tegenwoordig voor Feyenoord.
Ja, ja, dat zou toch wat zijn, zeg, dat hij dan met dat shirt eronder onder had gelopen. Ja, joh. Hey, Hartman, ik vergeet trouwens een dingetje bij Hartman, want ja, we weten allemaal dat hij helemaal gek is op zijn hondjes. Hè? Heeft er geloof ik 341 of zo, als ik het goed zeg. Een van die hondjes is Teddy. En die is jarig. Ja,
nee.
1 jaar geworden. Ik weet nog vorig jaar dat ik het in de podcast had behandeld. Was het een pup? Heeft hij hem? Ik ga er even vanuit dat het een hij is. Heeft hij hem opgehaald? En nu was hij jarig. Feest mutsje op, hè, bij die hond. Bij die prachtige Teddy en een taartje. Een hondentaartje voor hem gehaald. Die kon hij helemaal oppeuzelen.
Ik durf wel te raden wie de eerste wie het eerste bezoek was. Dat moet Ueda zijn. Dat kan niet anders. Die is toch met zo voor de hondjes. Die ging toch altijd met Hartman lopen met die hondjes?
Zeker, zeker. Ja.
Maar daar
ja.
zijn geen beelden van verder?
Nee, dat heb ik niet gezien.
Oh, dat is jammer. Want dat zou ik wel leuk vinden. Het is zo lief altijd dat die Ueda lekker met Hartman meegaat.
Zeker, zeker. Nou ja, goed, dat is natuurlijk wat Hartman natuurlijk zo likable maakt. Hè? Dat hij natuurlijk al die spelers die net nieuw zijn, allemaal al zo'n goed gevoel geeft. Dat was ook met Ueda met die hondjes. Ja, dat is echt fantastisch. Leuk. Ja joh, laatste dingetje jongens. Shiloh het Zand, legend ondertussen aan het worden van FC Dordrecht als hij zo doorgaat. En als hij ook nog naar de Eredivisie schiet, wat we dus stiekem niet hopen. Want het zou voor de samenwerking met Feyenoord misschien niet het allerbeste zijn. Maar Shiloh het Zand is aan een geweldige race bezig. Hij scoort bijna elke week. Assist. Nou, en de doelpunten die hij dan maakt, dat zijn allemaal werelddoelpunten. Maar die is dus op de achtergrond, naast dat hij dus bezig is met die doelpuntjes en echt naam aan het maken. Heeft natuurlijk zijn contract net verlengd bij Feyenoord. Is hij ook bezig in de gym? Is hij keihard aan het beulen om echt een monster van zichzelf te maken? Lekker, zodat hij dus echt met een voorsprong binnenkomt komende zomer. Ik vind dat echt zo fantastisch.
Net als Kukçu, net als Malatia. Ja.
Deed hem ook aan denken.
Kukçu, die heeft het dus niet gedaan in eerste instantie. En die had dus een achterstand op de eerste training van Arne Slot. En Shiloh het Zand, die heeft dus de voorbeelden gezien de afgelopen jaren. En die weet dus wat er voor nodig is om die stap dus wel te zetten. En dat vind ik zo mooi. Dat is dus wat al die gasten, wat je net noemt, Kukçu en Malatia, maar er zijn er nog veel meer. Die hebben echt het voorbeeld bepaald werkelijk waar bij Feyenoord. En daar ben ik heel blij mee. Dus big up Shiloh het Zand. En hopelijk kan die dus met spierballentaal gaan spreken zodra het seizoen van Feyenoord gaat beginnen. Komende zomer.
Ja. Nou, Wes, bedankt voor deze heerlijke Insta Inspector. Als ik aan de Insta Inspector denk, denk ik toch altijd een beetje ook aan vakantie. Hè? Met veel vakantiekliedjes en dat soort dingen. En toevallig heb ik vandaag een vakantie geboekt.
Oh, nou, waar ga je heen?
Ja. Ik ga naar Mallorca.
Oh, wat lekker.
Met wat vrienden hebben we een zeilbootje gehuurd. Dus we gaan in september gaan we naar Mallorca.
In september zeg je dat nou?
Ja.
Dat is net in de maand dat Feyenoord dus volop in die competitie bezig is en ook Champions League gaat spelen. Bedoel je dat nou? Of?
Ja, nee, daar heb je gelijk in. Dat zat ook al meteen in mijn hoofd. Maar daarom ben ik ook zo blij met onze loyale sponsor NordVPN. Oh. Zoals jullie weten reis ik voor mijn werk natuurlijk ook best wel veel. Mm-hmm. En door de NordVPN-account dat ik heb ik altijd toegang tot mijn favoriete streams overal ter wereld. Ik kan dus op mijn zeilbootje zometeen in Mallorca, of op Mallorca moet ik zeggen, lekker Feyenoord en de Champions League zien winnen. Ah. Daarnaast kan je met NordVPN je virtuele locatie eenvoudig veranderen naar elk land naar keuze, waardoor je letterlijk alle open voetbalwedstrijden van ieder land zou kunnen bekijken. Ik vind het echt een uitkomst. En daarbij jongens, dit benoemen we natuurlijk niet zomaar, hebben we nu ook een exclusieve deal. We kunnen namelijk 4 maanden gratis aanbieden. En daarnaast 70% korting op je eerste 2 jaar. Dat betekent dus de eerste 28 maanden €3,37 per maand. Nou, dan kan je toch eigenlijk niet zelf voor gaan.
28 maanden? Zo. Dat is lang, jongen.
28 maanden.
Godzame.
Dus om gebruik te maken van deze actie, ga je naar nordvpn.com/keingelul om na de KNVB-beker nu ook deze prijs te pakken.
Wat goed zeg. Nou, ik zou willen dat de mensen allemaal in hun handjes klappen. Maar er is 1 in Eindhoven die dat overigens niet meer kan doen. Maar dat is een ander verhaal. Ja, een geweldig verhaal, Flensy, moet ik eerlijk zeggen. Maar van een geweldig verhaal gaan we dus nu naar de volgende wedstrijd. NEC uit. We hebben, hoe toevallig ook, we hebben Het is het vorige maand, hè? Het is echt een paar weken geleden, hebben we natuurlijk NSC uitgebreid voorbeschouwd. Ja, om dat nou voor de derde keer in 5 maanden te gaan doen, vind ik een beetje overdreven, eerlijk gezegd. Maar we gaan uiteraard wel voorbeschouwen op die wedstrijd. En jongens, het gevoel bekruipt mij toch. Er zijn toch mensen die zeggen van ja, weet je, laat Feyenoord die wedstrijd maar verliezen van NSC. En dat zou best wel eens in het nadeel van Ajax kunnen gaan werken om dus dat Europese ticket. Flens, ik zie jou heel erg hard lachen. Jij gaat dat, jij bent toch ook niet die mening toe benaan, hè? Of wel?
Ja, ik hoor toch wel een beetje bij die groep.
Wel, joh. Zie je dit nou serieus,
Ja, ik heb dat wel een beetje, Het is meer, het gaat voor ons echt nergens meer over. Dat hele puntenrecord. Ik weet dat Arne Slot zijn spelers daarmee een beetje probeert op te hypen. Maar dat maakt me echt niet zoveel uit. De kans is natuurlijk klein dat Ajax nog een keer punten gaat laten liggen met het programma dat ze hebben. Want ze hebben nog Volendam bij Vitesse. Nou ja. Maar ja, aan de andere kant hebben ze dit seizoen tegen meerdere tegenstanders waarvan je het niet verwacht punten zien verspelen. En de enige kans dat zij die play-offs moeten gaan spelen is als NEC over ze heen gaat. Want Utrecht komt er niet meer echt in de buurt. Dus NEC is de enige die dat nog kan. En ja, noem maar een beetje makkelijk, maar het lijkt me toch zo heerlijk dat Ajax die play-offs moet gaan spelen op een leeg sportpark. Dat is er gewoon, ik weet niet, daar moet ik echt heel hard van lachen van binnen. Dus nou, omdat voor mij mag het
dus,
wel.
Voor de mensen nog even duidelijk, omdat de toppers dus in de arena geboekt zijn op het moment dat die play-off wedstrijden zijn. Hè?
Ja, dat zou wel humor zijn, maar om daarna voor een wedstrijd te verliezen.
Duiven, ja, ik zie jou al, jij schudt al nee, hè? Jij vindt dit dus niet. Maar waarom dan niet? Feyenoord moet gewoon voor dat puntenrecord gaan, zeg jij?
Nee, Feyenoord moet gewoon altijd winnen. Dat maakt me geen reet uit. Al speel je tegen FC Huppel de Pup, dat maakt toch verder niet uit. Je moet gewoon winnen. En ik vind niet, ja, maar ik weet wel dat we nergens meer voor spelen en zo. Maar ik weet niet, daar zie ik trouwens Slot ook niet voor aan. Om nou in één keer te doen van, nou jongens, gefeliciteerd. Kijk maar wat we gaan doen. Weet je wel, alsof je met je amateurteam het laatste wedstrijd met de keeper in de spits gaat spelen. Dan gaan we natuurlijk
kerstboom optellen.
Ja, maar jongen, ik vind dat zo'n onzin. Ik snap het allemaal wel. En het liefst zie ik Ajax ook ook lekker zakken, maar daar hebben ze in principe ons niet voor nodig, hoor. Want inderdaad, zoals jij net al zei, Flens, die verspelen altijd wel weer punten tegen weet ik het wie.
Ik weet niet. Ik kan me nog herinneren dat Twente kampioen kon worden en dat wij 200 mannen trainingsveld op zijn gegaan. Zo ver wil ik niet gaan.
Ja, toen in 2011
maakte me ook weer niet uit.
Zo ver wil je niet gaan. Dat gaat je wel te ver nog.
Ja, ik ga donderdag.
Wanneer was dat? 2019, 11? Iets in die geest?
Ja, 2011 was dat, ja.
Ah, 11. Ja. Ja.
Maar laat ik zo zeggen, tuurlijk wil je altijd dat Feyenoord wint. Als het deze keer niet gebeurt, vind ik het niet heel erg.
Nou, goed, oké. Dat is een discussie waar we niet uit gaan komen. Ik ben overigens in kamp Duif. Dat wil ik er maar even bij zeggen, voordat mensen mij erop aan gaan spreken. Maar NEC, zijn die überhaupt wel in staat om Feyenoord te verslaan? Want die zijn toch niet zo heel erg lekker eruit gekomen na die bekerfinale, heb ik zelf het idee. Maar verloren, kregen gelijk op de donder werkelijk waar van AZ in eigen huis met 0-3.
Ja. Van een slecht AZ ook trouwens.
Van een slecht AZ. Tegen Excelsior wonnen ze wel met 0-3, maar hadden ze wel een rode kaart nodig.
Ja, maar die rode kaart die kwam pas na de 2-0 in de tweede helft. Dus dat telt niet echt mee en sowieso laag vliegen. Hè, dus
Rogier Meijerbal is weer terug, ondanks die verloren bekerfinale? Of zeg jij van, nou, dat is wel die zijn wel geknakt.
Nou, die zijn wel geknakt, ja. Dat denk ik wel. Behalve die Jaron Thierry. Die heeft er gewoon zin in, jongen. Die blijft maar gaan.
2 goals, hè?
Ja. Ik weet niet wat dat met die gozer is. Maar ik vind het best wel een goede speler eigenlijk. Ja, even niet voor Feyenoord of zo. Hè. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar voor hun vind ik het echt dikke prima. Maar tuurlijk, ze zijn niet helemaal geknakt. Want ze weten waar ze nog voor spelen. Namelijk zo hoog mogelijk in die play-offs komen. En wie weet bij een slippertje van een concurrent nog eroverheen gaan. Maar ik acht ze niet in staat om van Feyenoord te winnen in de Kuip. Want toen de tijd, tijdens die finale, dat was ook echt de finale wedstrijd. Dat zag je gewoon aan het spel. De intensiteit en de manier van spelen. Ik denk niet dat ze dat nu op kunnen brengen om dat weer te doen.
Jij noemde net Charles Cherry, hè? Dat is een aardige speler. Maar ik vind het zo leuk dat die Philip Sandler, die bij ons speelde, zo verschrikkelijk wordt opgehemeld de afgelopen weken. Hè? Natuurlijk gewoon echt een aardige verdediger, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik moet dan heel erg lachen als je dan NEC Ajax ziet en je ziet dan twee van die omhooggevallen directeuren met elkaar alsof ze 3 weken niet geslapen hebben, weet je wel. En snap ik ook wel met al die perikelen in Amsterdam. Maar die Sandler, ik kan me dus, waarom zou je als topclub voor Philip Sandler komen? Ik heb even gekeken naar wat hij allemaal gespeeld heeft de afgelopen jaren. Maar sinds dat hij zijn debuut heeft gemaakt, hè, dat is best wel lang geleden alweer, maar in het seizoen 16-17, toen Feyenoord kampioen werd voor het eerst in zoveel jaar. Sindsdien heeft hij 9700 minuten gespeeld. Dat is dus eigenlijk gewoon drie keer wat Hansko maakt per seizoen. Of 2,5 keer eigenlijk.
Dus ja, het is echt bizar.
Het is echt best wel weinig. Dat zijn 1212 minuten per jaar. Nou, dat is denk ik ongeveer wat Ueda heeft gespeeld of zo. In één jaar. Ja. Of zo.
Nee, maar kijk, in de basis is Sandler best een goede voetballer, tuurlijk. Dat kan je aan veel dingen zien. Maar het hele punt is, zijn hele lichaam is gewoon geen topsportlichaam. Hij is gewoon veel te vaak.
Dan is hij dit seizoen wel redelijk fit, toch?
Ja, zeker. Hij heeft ook dit zijn ook de meeste minuten die hij heeft gemaakt in zijn hele carrière.
Maar dat zie je ook. Elke keer als hij een treetje omlaag gaat, dus de intensiteit is minder hoog, dan zie je dat zijn lichaam het steeds meer aan kan.
Dan moeten we uiteraard naar Feyenoord gaan kijken. Hartstikke belangrijk ook. Want qua fitheid, hoe staat het ervoor? Is er nog nieuws te melden, Duif? Weet jij nog wat leuks of niet?
Nou, niet dat ik weet, maar volgens mij is Segio wel weer terug.
Ja, hè?
Alleen, ja, hebben wij daar wat aan? Dat is een beetje de vraag. nee, maar ik bedoel, hebben we daar wat aan als Feyenoord 1-zijde? Onder 21 heeft er natuurlijk sowieso wat aan, hè, met die komende wedstrijden zaterdag. Maar wat denken jullie? Segio starten, invallen of gewoon op de bank?
Nee. Ik denk dat hij dat voor Feyenoord onder 21 een geweldige versterking is, zo nog in die slotfase van het seizoen. En ik denk ook dat het voor Segio het beste is als hij daar eventjes weer wat minuten gaat opdoen. Intensiteit ligt toch wat lager dan de Eredivisie. Mm-hmm. Ik denk toch dat je als speler altijd nog een klein beetje onzeker bent in die eerste paar wedstrijden die je speelt na zo'n blessure. Nou, onze kelderklassenspits kan erover meepraten, hè? Want jij hebt hem ook wel eens afgescheurd, hè?
Ik heb mijn kruisband afgescheurd, ja. Oeh. En dat, zeker. De eerste 3-4 wedstrijden ben je toch bang in de duels.
Kijk, daar is de ervaringsdeskundige. Dus dat is gewoon zo. Daar ga je mee lopen. Dus dan is het toch fijner als je er rustig in kan komen. En er komt toch veel meer druk kijken bij wedstrijden in de Eredivisie. Ook al staat er niets meer op het spel. Ja. Ik ben toch benieuwd. Het staat even los van Feyenoord van de selectie. Maar je hebt ook dat schakelkanaaltje, hè, nu. Bij die laatste twee wedstrijden is alles tegelijk. En dan wordt er geschakeld. Ja. Zijn jullie kamp? Nee hoor, Feyenoord alleen op de buis. Of kamp schakelkanaal? Flens, wat zeg jij?
Normaal gesproken altijd Feyenoord. Want ik wil elke minuut van Feyenoord zien. Nu gaat het echt nergens meer over. En jullie weten, het is mijn mening over wat ik hoop van de wedstrijd. Dus ik denk dat ik toch een schakelkanaaltje aan ga gooien.
Ja, Duif, jij ook niet.
Als ik niet bij Dordrecht ben, dan kijk ik altijd het schakelkanaal van de KKD. Er zijn nog veel meer wedstrijden. Dat vind ik echt super leuk om te kijken. En ook bij de Europa League en dat soort dingen. Als er gewoon veel gespeeld wordt, vind ik die schakel echt heerlijk. En zeker inderdaad omdat Feyenoord nu, inderdaad, deze mening deel ik gewoon, hoor, Flens. Dat het gewoon iets minder boeit. Dan vind ik zo'n schakelkanaal eigenlijk best leuk. En dan zou ik hem dan op mijn laptop bijvoorbeeld Feyenoord alsnog aanzetten. Ja. Dat je gewoon af en toe even kan kijken. Maar schakelkanaal, ik ben wel team schakelkanaal in het algemeen, hoor. Jij, Wes?
Ja, ik denk dat we er eindelijk zijn we verbonden met elkaar. Want
het moment is daar.
Ik vind schakelen vind ik heerlijk. En we willen toch allemaal zien hoe die club uit de hoofdstad toch weer op het snuffertje gaat. Hè? Dat zou toch wel verschrikkelijk goed zijn. Ja, jongens, dan Feyenoord. Je zegt het al zelf. Segiel traint weer mee. Maar ik vraag me af of hij bij het eerste komt. Gaan we nog verrassingen zien misschien in de basis? Want ik denk wel dat het wel redelijk staat. Hè? Met Ueda in de spits. En bij Sao en Ivan Nusets afgelopen wedstrijd liep ook wel lekker. Denken jullie dat het nu zo... Flens, ik zie jou gelijk neeschudden. Waarom niet?
We hebben deze week een interview met Linger gezien, hè? Of een heel stuk geschreven over Linger. Ja. Waarop hij zegt, joh, ik wil een basisplek volgend jaar. Ik wil meer minuten maken. En als dat niet bij Feyenoord kan, dan ga ik misschien wel verder kijken. Ik ben er echt zat van. Ik denk dat hij gaat starten. Ook om hem een beetje tevreden te houden. We hebben het vaker gezegd, het maakt niet zo heel veel uit. Ik denk niet dat hij heel ver van het niveau van het eerste helft af zit. Laat hem het maar een keer 90 minuten zien. Dus ik denk dat hij gaat starten in plaats van Stengs. En stiekem hoop ik ook dat Milambo wat minuten gaat maken. Alleen krijg je dan natuurlijk wel een heel bij elkaar geraapt middenveld ten opzichte van wat er normaal staat. Dus ik hoop dat Milambo invalt.
Weet je wat ik hoop? Ik hoop dat Jiviro Reed, die ik standaard op de juichfoto's na afloop zie staan, hebben we natuurlijk heel kort even gezien in die wedstrijd tegen AS Roma natuurlijk, die thuiswedstrijd. Maar ik hoop zo dat hij wat langer de tijd krijgt om zich te laten zien. Ik vind dat echt een leuke speler die het eigenlijk in de Youth League fantastisch heeft gedaan. Ik ben echt onder de indruk van die gozer. Doet het bij de onder 21 overigens iets minder dan wat hij in de Youth League heeft laten zien. Maar dat geldt wel voor meerdere spelers. Ik noem even Sauer. Die heeft dat ook een beetje dat probleem. Ik hoop dat we hem toch een paar minuten in actie gaan zien. En anders vind
Sauer
ik...
Sauer zou ook leuk zijn.
Ja, maar ik vind als je die gasten ook dan geen minuten geeft. Ik vind dat je dat van tevoren eigenlijk al een beetje moet hebben uitgetekend. Ja, als je ze dan toch niet gaat gebruiken, stuur ze dan met de onder 21 mee. Want die kunnen ze keihard gebruiken.
Ja, 100%.
Ja. Dus ja. Hey jongens, hartstikke belangrijk ook. Maar zijn er deze week, vorige week hadden we er geen, zijn er nog nieuwe patronen?
Ja, zeker. We hebben er twee deze week.
Oh.
Welkom bij de club, Robin VDB. En ook Fucky Q Jeroen.
Hey.
Fucky Q. Lekker zeg.
Fucky Q, we kunnen zwaaien.
Lekker zeg. Nou, ik ben daar blij mee. Ja, nogmaals voor de mensen. Word lid op Patreon. Dan krijg je dus extra content. Er komt binnenkort nog een hele leuke audiodocumentaire aan. Ik ga nog niet verklappen waar het over gaat. Maar ik ga me daarmee bezighouden de komende weken. En dat loont zich echt om daar lid van te worden. Dan kan je dus al die extraatjes kan je dus ook horen. En je krijgt ook bonuspunten. Je krijgt een bonusvraag waar je dus bonuspunten mee kan halen voor de Keinkerpool. Want vergeet die niet in te vullen. Hè? Het seizoen zit er bijna op. Nog twee wedstrijdjes. Zorg dat je die Keinkerpool invult. Want ja, je wil niet dat je, dat je tweede wordt achter iemand. Omdat je dus één keer bent vergeten in te vullen. Hè? Dat moet je dus niet hebben.
Nee, dat schiet helemaal niet op.
Nee. Nou, hey, voordat we gaan voorspellen. Duif, jij had dat prachtige spelerspaspoortje net. Kan jij die nog eens even herhalen?
Ja, jongens. Hebben jullie er een beetje over na kunnen denken?
Ik wil hem graag nog één keer horen, Duif.
Dan ga ik hem nog even herhalen. Hey, ik heb in mijn carrière heb ik twee prijzen gewonnen. Namelijk bij de onder 17 van Oranje het EK. En bij Feyenoord de beker. Daarnaast heb ik bij 8 verschillende clubs in 4 verschillende landen gespeeld. Waaronder dus Feyenoord en komend de tegenstander NEC. En ooit waren er heel veel verwachtingen van mij en heb ik echt wel wat dekselse goals gemaakt. Maar ja, ik heb ze niet echt waar kunnen maken en speel nu inmiddels weer in Nederland op een wat lager niveau. Wie ben ik?
Nou, Flens, ik zie
toch
lachen.
Een kleine greetjes. Vertel me.
We zeiden het voor de opname, zeiden we tegen elkaar. Ik heb dus nog nooit deze vraag goed gehad. En ik denk en ik hoop dat het moment daar is. Is het toevallig Anas Acıbar?
Ja.
Jawel. Ja. Het is die dekselse Anas Acıbar.
Ja, goed, daarmee gaf je hem weg. Daarmee gaf je
en,
hem weg.
Ja, en, waar speelt, en waar speelt hij nu tegenwoordig?
Ja, hij speelt vierde...
Westlandia.
Ja, Westlandia. VV Westlandia. Volgens mij het vierde niveau, dacht ik. Ja. Uit mijn hoofd.
Oh, jongens, we hadden het net over als je als spits een paar wedstrijden op rij niet scoort. Ik heb natuurlijk heel veel afleveringen op rij niet de vraag goed. Maar dit voelt toch wel lekker, hoor. Ja. Ik ga met een
nou,
hoop ketchup,
nou gaat die ketchupfles lopen.
Ja.
En ik gun het je van harte, Flens. Want als ik zie wat het met je doet, dan ben ik eventjes nu dan Jahan Baks, de verbinder, die dan mooi eventjes een arm om je heen slaat en zegt, dit heb je echt verdiend. Hey jongens, om echt de show af te sluiten, gaan we uiteraard weer voorspellen. En Duif, jij mag een keer beginnen.
Ik zeg dat wij met 1-3 gaan winnen in Nijmegen. Ja, de grote man. Ik denk dat in dit geval... Ik denk Timber.
Timber?
Maar dan met 3 assists.
Zo.
Het trickje assist.
Zo, dat hoor je niet vaak. Dat hoor je niet vaak, Flens.
Maar bij deze wel.
De vraag is wat ik denk. Nee, ik hoop het stiekem natuurlijk ook een beetje. Ik denk dat we met 0-2 gaan winnen. Grote man, André Ehlinger.
Ah, leuk om te horen.
Met
leuk om
twee goaltjes.
Ah, jongens, jullie hebben het allemaal fout en ik heb... Ik kan het weer doen. Ik ben, tranen schieten wij naar mogen, jongens. Maar hij is natuurlijk helemaal back. Ik had hem vorige keer over het hoofd gezien. Maar we gaan winnen. Ja. We gaan winnen. Het wordt niet makkelijk. Het wordt 1-2. Maar de winnende gaat gemaakt worden door Der Gernot Trauner.
Ja.
Met het? Eindelijk. Zijn eerste... Nee, niet met het koppie.
Niet hij met het koppie?
Nee, omhaal. Nee, ook niet.
Omhaal. Nee. Alles Senesi.
Scheurt hij alles af.
Net als Senesi toen.
Ik denk een heel gewoon heel stiekem staat hij op de goede plek tijdens een corner. En hij tikt een reboundje binnen tegen de touwen. En we
zoals Lutz dat deed?
Zoals Lutz dat deed. Of zoals zoveel spelers dat wel eens hebben gedaan. Maar Lutz inderdaad een goede. Zo ongeveer wordt het.
Oké. Interessant.
Ja, en 1-2 gaan we
winnen. Het zou toch lekker zijn, hè? Als het nou eindelijk een keertje... Nou, Flens, over wachten op je doelpunt gesproken.
Ja, als... maar ze zijn ook wel verdedigd.
Ah ja, dat is waar.
Ja, we hebben helemaal die optie niet besproken. Maar Gernot Trauner volgend jaar in de spits, zien we dat zitten? Of,
Als hij scoort tegen NEC wel, nee.
Hij scoorde over evenveel Zoeda, dus dat scheelt.
Nee, ja, nou, dat is wel waar, ja. Hé, dan gaan we lekker afsluiten, jongens. Ik zou zeggen tegen de luisteraars, tot de volgende. Doei, doei.
Doei.